toe dat over uw lieden niet komen hetgeen gezegd is in de profeten, dus uit het Oude Testament. Ontleent aan Habakkuk 1, vers 5. Maar goed. Zie dan toe dat over uw lieden niet komen hetgeen gezegd is in de profeten. Ziet, dat wil zeggen, kijk even. Ziet, gij verachters, en gij verachters wil zeggen gij ongelovigen, gij die het woord Gods veracht. Ziet, gij verachters, en verwondert u, en verdwijnt. Want ik werk een werk in uw dagen. En dat gaat dus in elk geval al over de dagen van Paulus hier, want hij past deze uitspraak hier toe. Ik werk een werk in uw dagen, een werk het welk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. Gij zult het niet geloven als iemand het u vertelt. Zo wonderlijk is dat werk. Let op dat het in het Oude Testament is aangekondigd. Daaruit citeert Paulus het ook. Hij zegt er alleen niet bij waaruit het werk dan bestaat. En dat stond er ook niet bij in Habakkuk. Niet echt tenminste. Het werd gesuggereerd overigens wel, maar het staat er niet echt. Het punt is dat in Habakkuk, en daarmee hier Handelingen 13 vers 41, wordt aangekondigd dat die ongelovigen uit de Joden, want tot hen wordt het gezegd, zouden nog even kijken, zien, staat er toch, ziet, en verwondert u, zij zouden zich verbazen, zij zouden bovendien zich afvragen hoe dit nu in vredesnaam mogelijk is, want verwonderen heeft iets te maken met dat men een wonder aanschouwt, dat men iets ziet wat men niet kan begrijpen. En wat kon men niet begrijpen? Wel, het werk wat God zou doen in hun dagen en tot in onze dagen nog steeds. En men kan dat werk niet begrijpen om de doddievoudige reden dat men de schriften niet kent. En ik bedoel niet slechts het Nieuwe Testament, maar hun eigen Oude Testament kennen zij ook niet. Nou ja, net zo min als christenen hun Nieuwe Testament kennen. Dan heb ik het niet over u, natuurlijk. Zo dom ben ik er ook weer niet. Maar aan de andere kant, als u het al kende, wat doet u hier dan? Maar vooruit, even. Hè? Toch? Nou goed. Nee hoor.
Niet voor de collecte, hè?
Nee, precies. Goed, nou, dan kan hij wel weer. Maar er werd dus aangekondigd dat de Heer zei, ik zal een werk doen. Ik zeg, ziet, gij verachters en verwondert u en verdwijnt. Dat wil zeggen, men zou het even zien en daarna zou men verdwijnen. En dat is precies wat er gebeurd is. Want een jaar of 30, 34, wat was het, 38. Na de opstand, 38, ja. Een jaar of 38 na de opstanding van de Heer Jezus werd Jeruzalem verwoest. En werd het volk in verstrooid. Onder de heidenen enzovoort. Ze hadden nog net even kunnen zien wat God deed. Ze hadden het ontstaan van de gemeente kunnen zien, namelijk ook in Jeruzalem. Maar er is allemaal niks van overgebleven. Het is vervolgens verstrooid geworden. Het Joodse volk zelf is verstrooid geworden enzovoorts. En ze begrijpen er tot vandaag niks van. Want welk werk is dit? Wat men niet zou geloven. Wel heel eenvoudig. Het werk is dat God weliswaar een bestemming had. En dan zeg ik het iets vereenvoudigd. Ik hoop niet dat u mij dat kwalijk neemt. Maar dat God een werk zou doen aan Israël, en ik bedoel eigenlijk aan het Joodse volk, maar hij zou een werk doen aan Israël. Echter, Israël wilde niet. En het vervolg op het verhaal is dat God dan sindsdien een werk doet aan de heidenen, maar niet hetzelfde werk. Nou ja, tot op zekere hoogte hetzelfde werk, maar in ander opzicht een werk dat veel hoger is en veel verder strekt dan het werk wat hij aan Israël zou doen. Want de gedachte is deze, dat Israël, het aardse volk Israël, geroepen is om deel te hebben aan het koningschap en priesterschap van Christus onder het nieuwe verbond. Zou het eerste volk, het volk van eerstgeborenen zijn, te midden van de overige volkeren, zal ik maar zeggen. En een vooraanstaande, een heerlijke, heet dat in de Bijbel, positie innemen in het beloofde koninkrijk. Niet alleen op deze oude aarde, maar ook op de nieuwe aarde en na de jongste dag, tot in eeuwigheid dus. Nou, kan dat nog beter? Ik kan nog beter. Want wat God nu doet, is dat hij uit de heidenen verzamelt een volk voor zijn naam. Dat is Handelingen 15, die bedoel je dus, hè. Waar Jacobus zegt, God verzamelt zich eerst uit de heidenen. Dat is twee bladzijden verder, of één bladzijde verder. In vers 15, waar Jacobus zegt, hiermee stemmen overeen. De woorden der profeten gelijk geschreven is, na deze zal ik wederkeren. En wederopbouwen de tabernakel van David. Maar ik had bij vers 14 moeten gaan lezen. Daar staat dat Jacobus zegt, Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen door zijn naam. Eigenlijk voor zijn naam, want dat is wat er staat. En dan vers 16, en na deze zal ik wederkeren en wederopbouwen de tabernakel van David die vervallen is en hetgeen daarvan verbroken is wederoprichten. En ik zal dezelfde wederoprichten, opdat de overblijvende mensen de Heere zoeken en al de heidenen over welke mijn naam aangeroepen is, spreekt de Heere. Zodat je daar achtereenvolgens vindt de roeping van de gemeente uit de heidenen in onze dagen in vers 14. Daarna het herstel van Israël. In vers 16. En daarna de uitbreiding van het koninkrijk vanuit Israël over alle volkeren, al de heidenen in vers 17. En het punt is dat wat God nu doet, is een volk verzamelen uit de heidenen. Dat zou hij met Israël gedaan hebben. Als het tot geloof gekomen zou zijn in het verleden. Hen verzamelen uit de heidenen. Maar hij doet het met ons. Hij verzamelt nu een volk uit de heidenen. Een volk bestaande uit gelovigen, uiteraard, uitsluitend gelovigen, niks anders dan gelovigen. Dus het volk wat wij gemeente, wat de Bijbel gemeente noemt en wat wij ook wel kerk noemen. In de Bijbelse betekenis van de termen overigens, enzovoorts. En dat volk, wij dus, de gemeente dus, zal wel degelijk een volk van eerstgeborenen zijn, zal wel degelijk een vooraanstaande en heerlijke positie innemen in het koninkrijk van Christus. Echter, het zou niet de positie innemen op aarde, want die positie is bestemd voor Israël, maar het zou een positie innemen veel hoger, namelijk in de hemel. En als je vanuit een Joodse achtergrond komt, dan kun je dat nauwelijks bevatten. Dat is nou helemaal zo. En dan heb ik nog niet eens alles verteld. Want de goede grap van het verhaal, want zo beschouw ik dat persoonlijk, en waarom zou ik het dan niet zeggen, de goede grap van het verhaal is natuurlijk dat diezelfde gemeente, dat hemelse volk, de kerk, de gemeente met zijn hemelse bestemming, bovendien in officieel, moet ik zeggen, dat hetzelfde volk officieel zelfs uit Israël voortkomt. Echter niet uit Juda, niet uit het Joodse volk, maar wel uit Israël. Officieel, kan ik nou ook niet uitleggen, officieel uit Efraïm namelijk. En waar Paulus deze waarheden uitgebreid predikte, hebben we het verband dus tussen Efraïm en Paulus, die beiden een dertiende waren. Maar had u nooit kunnen raden. Dat moet je weten, anders lukt het niet. Hè? Maar goed, dat is even terzijde. Maar waar het om gaat, is dat het werk wat God zou doen op aarde, met betrekking tot de volkeren, met betrekking tot de wereld als zodanig, dat dat werk feitelijk onderbroken is geworden sinds de eerste komst van Christus, officieel trouwens, sinds de zogeheten intocht in Jeruzalem, de laatste dag van de 69 weken van Daniel, maar daar hebben we het nog een keer over. En dat het werk pas weer voortgezet zal worden als u en ik daadwerkelijk, en samen met alle gemeenteleden om zo te zeggen, alle leden van ons volk, de gemeente dus, hier van de aarde zijn weggenomen, maar inderdaad definitief onze hemelse positie hebben ingenomen, ook lichamelijk. En dat is wat wij noemen de opname van de gemeente. En pas dan gaat de geschiedenis van Israël weer verder en begint dus de 70ste week van Daniel, maar ook dat weer even terzijde. Kortom, het werk wat God nu doet is een onderbreking min of meer in de normale voortgang van de heilsgeschiedenis. Begrijp je goed, het maakt er wel degelijk deel van uit. Maar op aardsniveau bezien is het als een onderbreking te beschouwen. En het punt is nu dat wat God nu in onze dagen doet, weliswaar in het Oude Testament ligt verankerd. Dat wil zeggen, het staat erin. Maar dat is nog niet hetzelfde als te zeggen dat het in het Oude Testament is bekendgemaakt. Want dat is niet zo. Hebben die nog? Dat wil zeggen, het wordt in het Oude Testament gesuggereerd. Of het wordt geformuleerd in uitspraken, teksten, die je zo zonder meer niet kunt begrijpen als niet het Nieuwe Testament ze verklaart. En dat is ook wat dikwijls gebeurt. Niet altijd natuurlijk, maar heel dikwijls wel. En dat is meer dan voldoende. Of het wordt vastgelegd in bijvoorbeeld de Bijbelse typologie. En in dit verband geef ik altijd een paar hele snelle voorbeelden. De meest voor de hand liggende denk ik altijd. Want toen laat ik niet alles noemen. Maar toen Abraham, aan Abraham zijn beloften gedaan, weet u nog? Met betrekking tot wat komen zou. Nou, daar gaat het om. Normaal gesproken, er werd beloofd dat er een koninkrijk zou komen. En Abraham werd beloofd dat hij een zoon zou hebben enzovoorts. Hebben die? Een belofte. Maar het punt was dat Abraham geen zonen had. Dus dat was toch wachten op dat die zoon zou komen. Dat is precies hetzelfde als heel het Oude Testament door wachten op de komst van de Messias. Tot de zoon zou komen. Dat is precies hetzelfde verhaal. Maar dat gebeurt maar niet. Begrijp u? En toen er uiteindelijk een zoon kwam... Toen er uiteindelijk een zoon kwam, was het Ismaël. Maar toen zei hij, ja, dat kan al wel wezen, Abraham, maar die heb ik niet bedoeld. Ik heb een ander bedoeld. Want Ismaël werd geboren uit de slavin en was dus officieel aan één kant weliswaar de zoon van Abraham, maar aan de andere kant, of een kind van Abraham moet ik eigenlijk zeggen, maar aan de andere kant was hij een slaaf. En slaven zouden niet erven, zegt de Bijbel. Tot in Galaten 4 aan toe, minstens. Dus, met andere woorden, je zou denken, nou is daar de zoon, dan worden de beloften vervuld. Maar in plaats daarvan ging de beloofde erfenis niet naar Ismaël, maar ging naar Isaac. Hebben die? Waarna de geschiedenis zich herhaalt. Trouwens, dit was al een herhaling van de geschiedenis, want het was al een paar keer voorgekomen in de voorgaande hoofdstukken van Genesis. Er zijn maar 11 hoofdstukken daarvoor, zou ik maar zeggen. Maar het was al enige malen voorgekomen. Maar daarna gebeurt het weer. Want Isaac zou een zoon hebben. En het werd Esau. Maar de erfenis ging niet naar Esau, maar naar Jacob, de jongere. Niet naar de oudste zoon, maar naar de tweede. En toen kreeg Jacob zonen uit 2 vrouwen. Maar de erfenis ging niet naar de zoon uit de eerste vrouw. De oudste, moet ik eigenlijk zeggen. Maar naar de zoon uit de... jongste van de twee. Hebben die nog? De erfenis ging niet naar Ruben, maar naar Jozef. En, kom ik er weer, Jozef, hè? En Jozef was de 11e zoon trouwens. Er kwam 13 uit voort. Maar vooruit. In ieder geval, daarna ging het weer verder, want via Jozef zou de erfenis moeten gaan naar de oudste zoon van Jozef, namelijk Manasse. Maar in plaats daarvan ging het naar Efraïm. Hebben jullie nog? Nou, het komt nog enige maanden geschiedenis voor. Want toen David stierf, ging zijn troon ging over naar de oudste zoon van Batsheba, Salomo. Maar die hele lijn van Salomo is uitgestorven. Jechonias was de laatste daarvan. Dus honderden jaren later ging de troon alsnog naar de afstammelingen van de tweede zoon uit Batsheba, namelijk Nathan. En daaruit werd de Heer Jezus geboren. Hoe vinden jullie? Er zijn er nog meer, maar dit zijn de bekende, denk ik, dan nog. Nou, hoe dat ook zij, waar het om gaat is dit. Heel het Oude Testament door had God beloofd een koninkrijk, een erfgenaam, een zoon, een koning of... hoe je dat maar noemen mag. Je zou denken, nou, de eerste zoon die in aanmerking komt is Israël. Want Israël wordt beschouwd als zoon van God, staat ook beschreven in Exodus. Dat wil zeggen, aan Israël zou het moeten gegeven worden. Maar wat voor Ismaël geldt, geldt voor Israël. Israël namelijk is een slaaf, leeft in slavernij van de wet. Wil daar ook aan vasthouden, wil niet vrij worden, blijft dus slaaf, is nog steeds slaaf van de wet. Naar Bijbelse maatstaven, niet naar de mijne, maar naar Bijbelse maatstaven, nog steeds tot in onze dagen. En de erfenis ging dus niet naar Ismaël, maar naar Isaac. En het herhaalt zich, de erfenis ging dus niet naar Esau, een beeld van het Joodse volk, levend onder de wet. Altijd maar jagen, altijd maar werken, altijd maar van alles geregeld zien te krijgen. Altijd druk, enzovoorts. Maar in plaats daarvan ging de erfenis naar Jacob. En dat heeft Esau nog net kunnen zien. En daarna verdween Jacob naar Oom Laban. het land uit weg. Om later terug te keren met grote rijkdom. In kracht en heerlijkheid, denk ik wel eens, maar vooruit. Daar heb ik het nou maar verder niet over. Maar zoiets. En daarna herhaalt zich dat tot in onze dagen dus niet Israël, maar de gemeente. En de voorzichtige variant is dan weer, omdat ik er gewoon nou verder niet over spreken wil. De variant is weer, het had Juda moeten zijn, het Joodse volk, maar het werd Efraïm. Toch. Het hadden de 2 stammen moeten zijn, maar het werden 10 stammen. Maar dat is de meest geheime variant van het verhaal. Niettemin, als je mij vraagt, 100% Bijbels, maar goed. Ik houd maar even buiten beschouwing. Maar waar het nou om gaat, is dat deze dingen dus wel degelijk in het Oude Testament zijn vastgelegd. Bovendien, bij Abram begint het al, hè? Niet Kain, maar Seth werd de erfgenaam. En de beschrijving van Kain, nadat hij zijn broeder had doodgeslagen, de beschrijving van Kain is hetzelfde als de beschrijving van Israël in onze dagen. Waarbij de broeder die doodgeslagen is, een beeld is van de Heer Jezus. De dood van Abel door Kain is een beeld van de dood van de Heer Jezus door Israël. En tot Kain wordt gezegd dat hij zou zwerven over de aarde. Geen rust zou vinden, enzovoorts. Maar men zou hem toch niet kunnen doden, al zou iedereen dat proberen. En dat is pas een zinnige uitspraak als u begrijpt dat het gaat over Israël. Per slot hebben we daarna van Kain ook nooit meer wat gehoord. En het teken van Kain is niks anders dan dit teken, dat iedereen hem wil doden, maar het lukt niet. Dat is het teken van Kain. En het kenmerk van het Joodse volk tot in onze dagen is dat het de eeuwen door vervolgd is geworden, met uitroeiing bedreigd is geworden, het is nooit gelukt. Zie, het staat allemaal in het Oude Testament, maar bedekt. Het is verborgen. En pas in het Nieuwe Testament wordt dat met een tip van de sluier opgelicht. Verborgenheden, verborgen waarheden in het Oude Testament, maar van toepassing inderdaad op onze dagen. En daar gaat het maar om. Nou, punt is nu dat deze gemeentelijke waarheden, verborgenheden, inderdaad verborgen waren in het Oude Testament. En 1 Korinthe 2, want daar waren we eigenlijk, geeft daar commentaar op. Want Paulus spreekt daar over de positie, roeping van de gemeente uit onze dagen. En dus ook de roeping van deze Korintiërs die dat niet weten. En ook niet willen weten, want vele gelovigen willen niet weten dat ze met de wereld niet van doen hebben, maar met de hemel. En dat de Heer er niet is om hen een aangenaam leven te bezorgen hier op aarde. Maar integendeel, dat de Heer ons geroepen heeft uit de volkeren, uit onze maagschap en uit ons vaders huis. Is dat duidelijk genoeg? Uit onze Abraham toch ook? Nou goed. Uit ons vaders huis, ons geroepen heeft dus opdat wij een ander land zouden ontvangen als erfenis, namelijk de hemel zelf, waarheen wij onderweg zijn. En inmiddels hebben wij hier dus geen blijvende stad, maar zoeken de toekomende met de woorden uit Hebreeën 11. Dat is het verhaal ongeveer. Maar goed, die Korintiërs wilden daar niet van weten. Maar Paulus geeft er wel commentaar op. Hij zegt, wij spreken wijsheid Gods, vers 7, 1 Korinthe 2. Wij spreken wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, of gewoon in verborgenheid. Dat bestaande, dat staat schuin gedrukt, dat mag je dus gewoon weer weglaten. Hè? Wij spreken wijsheid Gods in verborgenheid, die bedekt was. Maar het was het dus wel, in het Oude Testament, met een bedekking eroverheen. Welke verborgenheid namelijk, welke God tevoren verordineerd heeft, stond dus van tevoren vast. En God heeft dat tevoren verordineerd tot heerlijkheid van ons. Want heel die verborgenheid heeft alles van doen met de heerlijkheid die wij, gemeente, uit onze tegenwoordige tijd zouden ontvangen. Die gemeente dus die geroepen wordt en verzameld wordt in de onderbreking, in de bres, een ander Nederlands woord, in de heilsgeschiedenis. En dat ik nou zeg bres komt omdat wij in Daniel 6 uitgebreid te maken hebben met pres. Peres betekent precies hetzelfde, de breuk namelijk. Koninkrijk der Meden en Perzen, wetten van Meden en Perzen. Maar Perzen staat inderdaad voor profetisch voor onze dagen en eigenlijk voor de gemeente. Maar daar kom ik nog wel op terug. Als we tijd hebben. Dus we gaan eerst u verder. Daarna zegt de apostel over deze gemeentelijke waarheden. Over de waarheden met betrekking tot onze bedeling. Hij zegt over die verborgenheden, vers 8. Welke niemand van de oversten deze wereld. Een overste deze wereld in enkelvoud bestaat ook. En dat is de duivel zelf. Hè? De tuinslang. Ja, die hadden we erin, hè? Goed. Welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft. En niet alleen maar denken aan Pilatus en Herodes en hoe ze allemaal gegeten mogen hebben. Maar wel degelijk aan de duivel zelf en zijn personeel, hè? Ook. Een verborgenheid, deze verborgen waarheid. Dus welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft. En daarna staat er waarom ze die niet kenden. En waarom deze dingen inderdaad verborgen zijn gehouden in het Oude Testament. Waarom is dat niet van tevoren aangekondigd? En dan moet u eigenlijk eerst nog weten, ik ben weer niet volledig geweest, moet u eigenlijk eerst nog weten dat niet alleen de roeping van de gemeente, maar ook de basis daarvan, namelijk de dood en opstanding van Christus, dat ook die deel uitmaakt van deze verborgen dingen. Namelijk, nergens in het Oude Testament kun je zwart op wit expliciet lezen dat de beloofde zoon van David, de Messias, eerst zou lijden en sterven en uit de dood opstaan, alvorens zijn koninkrijk te vestigen. Maar je kunt de conclusie heel eenvoudig trekken, hoor. Dat wel, maar het staat nergens. Nee, de gedachte is, hij zal een eeuwig koninkrijk ontvangen. En als de stoel zijns koninkrijks, 2 Samuel 7, niet zal wankelen tot in eeuwigheid, de troon dus van de beloofde zoon van David die uit zijn lenden zou voortkomen, 2 Samuel 7 nog steeds, als die een eeuwig koninkrijk, een onwankelbaar koninkrijk zou hebben, dan betekent het dat hij niet zal sterven. En als toch een zoon van David is en hij zal niet sterven, dan kan het alleen maar zo zijn dat hij niet zal sterven omdat hij de dood al achter zich heeft. Zodat hij pas op de troon komt na zijn opstanding. Natuurlijk is dat redelijk ver gezocht, maar het is de enige denkbare conclusie. Hij moet de dood hebben overwonnen. En dat is precies waar het over gaat. En hij zou de dood overwinnen door er eerst in te gaan en daarna een uitgang ergens te creëren, om het maar weer eenvoudig te zeggen. Want dat is wat gebeurd is. Je vindt het dus wel, maar bedekt. Je moet met aandacht lezen. Maar er staat hier waarom het verborgen was. Er staat namelijk, want indien zij ze gekend hadden, deze verborgenheid, deze wijsheid Gods, dit plan Gods met betrekking tot onze tijd enzovoorts, indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. Hebben jullie dat? Ik moet er altijd om lachen, want ja, hoor eens, er verandert nou niks meer mee. Dus ik kan nou rustig zeggen dat als die oversten deze wereld deze dingen geweten hadden, dan hadden ze alles gedaan om Jezus van Nazareth bij het leven te behouden. Toch? Dat is niet anders. Dat zouden ze gedaan hebben. Want als hij eenmaal die dood ingaat, wel, dan komt hij door de andere kant weer uit. En dan heeft men alle grip op hem verloren. Zolang hij leefde, kon men hem nog enigszins controleren. Veel te weinig, vond Caiaphas. Hij zei, we hebben er geen controle op, dus laten we hem doden. Maar als hij deze dingen geweten had, zou hij dat nooit overwogen hebben. En dan moet ik nog zeggen, als hij het geweten en geloofd had natuurlijk. Hè? Want daar komt het natuurlijk toch op neer uiteindelijk. Dan zouden ze dat nooit overwogen hebben, ook maar. Want nu is hij de opgewekte uit de dood. De eersteling degene die ontslapen zijn. En op die grond alleen al heeft hij de allerhoogste rechten over heel de schepping. En zeker over een nieuwe die daarmee tot stand gebracht is. En waar een nieuwe schepping tot stand gebracht is uit de oude, kan de oude schepping dus rustig verdwijnen. Dat is de gedachte. En waar de Satan heerst over de oude schepping, verdwijnt hij met de oude schepping mee. En dat is ongeveer de wijze waarop God zijn overwinning tot stand gebracht heeft. Maar God heeft hem deze dingen niet willen bekendmaken, omdat ze dan het plan gedwarsboomd zouden hebben. Bovendien, het idee is dat de mens vanuit zijn eigen streven, vanuit zijn eigen zondige natuur, vanuit zijn eigen ook religieuze filosofieën, deze Jezus, die de genade predikte in plaats van de wet, nooit zou accepteren. Dat wil zeggen, de mensheid zou genade als heersend beginselen zo zonder meer afwijzen, is het idee. En degene die het predikt, ook. En op die grond zijn deze dingen dus ook allemaal gebeurd. Per slotverrekening, God is niet verplicht aan ons te vertellen, aan zijn schepselen te vertellen wat hij zal doen. En bepaalde zaken heeft hij dus ook inderdaad niet openlijk bekendgemaakt. Maar om ook achteraf in het bijzonder te laten zien dat alles onder zijn controle is en dat het precies gaat zoals hij gepland heeft, heeft hij wel degelijk de dingen vastgelegd van tevoren in de schrift, bedekt. Dat is de gang van zaken. Zoals in onze dagen mensen bepaalde dingen zwart op wit zetten en ja, in een verzegelde envelop en deponeren bij de notaris, weet je wel. En pas na hun dood mag het geopend worden. Dat is ongeveer het idee. Maar dat is dit ook. Pas na de dood van de testamentmaker werd het testament geopend, zegt Hebreeën 7 is het geloof ik. Precies in verband met deze dingen. Vandaar dat wij het Oude Testament zouden lezen in het licht van het Nieuwe. En vooral niet andersom. Afgezien van dat het laatste belachelijk is. Maar men... Hè? Is het niet belachelijk? Als het buiten vol op de zon schijnt en je komt met je zaklampje een beetje in de rond. Dan, hè? Dat is toch belachelijk of niet? Nou, dat is hetzelfde als het Nieuwe Testament lezen in het licht van het Oude. Je moet het andersom doen. Het Oude Testament lezen in het licht van het Nieuwe. Dan ben je eindelijk van het zaklampje af. Dan heb je eigenlijk vol licht, volle licht van het nieuwe verbond. Dat is ook Korinthe, maar inmiddels 2 Korinthe 3. Nou goed, ik laat het maar weer buiten beschouwing. Maar wij zouden ons realiseren dat deze waarheid van de dood en opstanding van Christus en het onmiddellijke vervolg daarop, de roeping van de gemeente, alles voortkomend primair uit het ongeloof van het Joodse volk, want zijn dood, zijn veroordeling, zijn kruisiging komt voort uit het ongeloof van het Joodse volk. Maar ook de roeping van de gemeente in onze dagen komt voort uit het ongeloof van het Joodse volk. Of zoals Romeinen 11 zegt, hun val is geworden tot zaligheid der wereld en tot rijkdom der heidenen. Waarna ook het Oude Testament geciteerd wordt om te laten zien dat er wel degelijk in de planning stond. Nou goed. Maar punt is dan dat wij in het Oude Testament weliswaar deze dingen terug kunnen vinden, maar dan alleen als we de nieuwtestamentische waarheid eerst kennen. Dan zal blijken dat in de oudtestamentische profetieën en zeker in de oudtestamentische typologie wel degelijk gesproken wordt over het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna, ontleend aan Petrus, want die spreekt met die termen over. En dat net zo goed dikwijls ook in diezelfde profetieën gesproken wordt over het werk wat God in onze dagen dan doet. Namelijk de roeping van de gemeente. Dat is waar het over gaat. En dat is precies wat wij hier in Daniël 6 terugvinden. Kijk, toen het eenmaal gebeurd was, de dood en opstanding van Christus, was geen probleem meer. En het blijkt dat in de prediking van zowel Petrus als Paulus gesproken wordt natuurlijk over de dood en opstanding van Christus. Maar het wordt gedaan constant aan de hand van oud-testamentische schriftplaatsen waaruit men die conclusie zou trekken. En in het bijzonder wordt dan verwezen naar de psalmen. Dat was het geval in Handelingen 13, waar ik net even was. De toespraak van Paulus. En op dezelfde wijze ook in Handelingen 2 in de toespraak van Petrus. Beide halen de woorden van David in het bijzonder aan, de psalmist, en zeggen, nou kijk, deze woorden kunnen onmogelijk van toepassing zijn op de psalmist. Ze zijn van toepassing op de zoon die uit de psalmist zou voortkomen, namelijk de Heer Jezus Christus. En ze zeggen dat openlijk. Petrus zegt dat er zelfs bij. Hij zegt, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken. Handelingen 2. En dan legt hij uit dat die woorden van David in de psalmen, dat het woorden zijn niet over David, maar over de zoon van David, de Heer Jezus Christus. En bovendien zegt hij erbij dat David dat ook heel goed geweten heeft. En als je dus die psalm nog eens een keer zingt, ik lag gekneld in banden van de dood, Ik heb hem moeten leren in de oude berijming, dus die klinkt dan zo, hè. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. En dan rijmt het weer op droevenis, neem ik aan. Ik weet de tekst niet precies meer. Maar zoiets, ik weet ook niet eens welke psalm dat is. Het had het een heleboel kunnen zijn namelijk. Maar om er maar één te noemen, als u dat ooit nog eens een keer hoort, denk dan in de eerste plaats dat David het weliswaar geschreven heeft in de oorspronkelijke versie, maar dat het woorden zijn die in de mond gelegd worden van de Heere Jezus, die bekneld lag in banden van de dood enzovoorts. Maar die niettemin bad vanuit de dood tot de Heere, zoals de psalmist verondersteld werd te doen, en die ook inderdaad verhoord is geworden, is opgewekt uit de dood enzovoorts. Wij hebben het daar nog over. Wat ik u vanavond moet voorhouden, is dat deze geschiedenis van Daniël in de leeuwenkuil gewoon een uitbeelding is, een profetie is van de dood en opstanding van de Heer Jezus zelf. In de eerste plaats. Soms denk ik, en dan een hele poos niks. Maar er komt nog wat. Namelijk, het is dan tegelijkertijd ook de uitbeelding van het werk Gods in onze dagen. Namelijk, de profetie is niet alleen van toepassing op, of de geschiedenis is, gaat over Daniël, maar hij is niet alleen van toepassing op de Heer Jezus, maar daarmee ook op heel de gemeente. En wij zitten met z'n allen dus nog steeds in de kuil der leeuwen, is dan de, wij in de kuil der leeuwen, maar wij zullen daaruit verlost worden binnen afzienbare tijd, is de gedachte. Want een andere belangrijke Bijbelse waarheid is dat de dood en opstanding van de Heer Jezus zelf ook beschreven wordt als een teken. En als zijn dood en opstanding een teken is, dan is de volgende vraag: een teken waarvan? Waarvan is het een teken? Het antwoord is van heel onze tegenwoordige bedeling, waarin het hele werk Gods ondergronds gegaan is. Begrafenis, ondergronds gegaan is. Zich onttrekt aan uiterlijke waarneming, zal ik maar zeggen. Maar het resultaat daarvan zal in de toekomst alsnog gezien worden. Waarmee de opstanding van Christus uit de dood overeenkomt met de opname van de gemeente. Hebben we die nog? Trouwens, wat denkt u van deze? Dat is Matthäus 12. Matthäus 12. Ik doe het uit het hoofd, want anders duurt het zo lang. Matthäus 12. De willen zijn teken zien van de Heer, teken zien van de Heer Jezus. En dan zegt de Heer Jezus, ongelovig volk, een krom en verdraaid geslacht, ongelovig volk, vraagt een teken. Stelt hij theatraal was, wat er weer een teken zien. In Korinthe 1 staat het ook, de Joden begeren tekenen, de Grieken wijsheid. En beide doen er niks mee, leren er niks van. Dat staat niet meteen zo erachter, maar daar gaat de rest van de brief over. Maar vooruit. Maar ze willen, de Heer zegt, oh, ze willen een teken zien. Hij zegt, maar dit volk zal geen ander teken ontvangen. Let op. Dit volk zal geen ander teken ontvangen dan dat van Jona, de profeet. Maar, hè? Want gelijk Jona was 3 dagen in de buik van de vis. Of zoiets. Zo zal de Zoon des Mensen zijn 3 dagen in, wat er maar staat, het hart der aarde of iets dergelijks. Maar kortom, in de dood. Dit volk zal geen ander teken ontvangen dan dat van Jona. Eerste opmerking, het teken van Jona hebben ze toch al ontvangen. Maar de Heer zei, het zal geen ander teken ontvangen dan dat van Jona. Want, zegt de Heer, het teken van Jona zal herhaald worden door de Zoon des Mensen. Want wat Jona overkwam is een uitbeelding van wat de Zoon des Mensen zou overkomen. Niettemin, zegt hij, ze zullen een teken krijgen. Echter geen ander dan dat van Jona. Hij zegt niet, ze hebben al een teken gehad, bijvoorbeeld dat van Jona. Of na Jona krijgen ze geen teken meer. Hij zegt, ze krijgen nog een teken. Maar het is hetzelfde als het teken van Jona. Namelijk, zoals Jona was 3 dagen in de buik van de vis. En dat was in de dood overigens. Men leest het gebed van Jona in Psalm 2. Dat was vanuit de dood. Staat erbij. Waarmee het ogenblikkelijk een gebed wordt van de Heer Jezus, overigens. Want zoals Jona was dood was en na drie dagen uit de dood opstond, want daar komt het op neer, zo zal de zoon des mensen sterven en uit de dood opstaan. Want Jona is een type van Christus. Maar het punt is dat de dood en opstanding van Christus niet de vervulling is van het teken van Jona, maar de herhaling van het teken van Jona. Hebben die nog? Het teken komt dus nog een keer. Nou, niet door Jona, maar nou door de zoon des mensen. Maar als het een teken is, waar is het dan een teken van? Van Jona, het teken van Jona kun je zeggen, is een teken van de dood en opstanding van Christus. Maar het punt is gewoon dat daar gezegd, dat de Heer Jezus zegt, nee, mijn eigen dood en opstanding is een teken en dat zullen ze krijgen. Waar is de dood en opstanding van de Heer Jezus dan een teken van? Nou, heel eenvoudig, het is een teken van dat de zoon des mensen, Christus, dood zou zijn voor de wereld. En pas na twee dagen en op de derde dag, als de levende weer zou verschijnen. Toen heb ik eens gevraagd aan Petrus wat we daar nou onder zouden moeten verstaan. Toen zei Petrus, nou ja, één dag is als 1000 jaar en 1000 jaar is als 1 dag. Het betekent dus gewoon dat de Heer Jezus Christus 2000 jaar lang dood zou zijn voor de wereld om dan pas weer als de levende te verschijnen. Het teken van Jona vindt in onze dagen plaats. Sterker nog, je kunt ook zeggen dat het teken van Jona op Israël van toepassing gebracht wordt. Want in het verleden is Israël verstrooid geworden en de natie als zodanig is gestorven. Naar Bijbelse begrip is dat zo. Wordt graag dood te zijn, namelijk verstrooid onder de volkeren. En pas na 2000 jaar zal het daaruit weer verzameld worden. Waarbij gezegd wordt, ik zal u, mijn volk, ik zal u uit uw graven doen opkomen enzovoort. Dus dat gaat niet over opstanding, maar het gaat over de herleving van de Israëlitische staat. Dat is niet in onze dagen trouwens nu. Want dit is niet een herleving, hè? Dat weet u toch. Hè? Dan moet het eerst tot geloof komen, maar dat zou exact na 2000 jaar gebeurt. Na 2 dagen van 1000 jaar. En bij het aanbreken van de derde dag, 's morgens vroeg, als het net licht wordt. Want op dat tijdstip stond de Heer Jezus op uit de dood. Na 2 dagen letterlijk op de kalender. Huh? En op het tijdstip van dat het 's morgens vroeg net licht werd, stond ook Daniel op uit de leeuwenkuil. We hebben het gelezen. We hebben die samenhang nog. Je moet natuurlijk een beetje Bijbelse geschiedenis kennen. Anders dan duurt het allemaal zo lang. Hè? Maar het teken van Jona wordt herhaald als het teken van de zoon des mensen. Maar de betekenis ervan is die van onze bedeling. Trouwens, even, en hebben we het toch over Jona. Jona is natuurlijk aan de ene kant een beeld van de Heer Jezus, maar meer uitgebreid en tot in de details een beeld van Israël. Een volk wat namelijk geroepen was om het woord Gods te verkondigen. Jona ook, maar Jona wilde niet. Hij ging de andere kant op. Toen verdween hij inderdaad een paar dagen van het toneel, maar op de derde dag verscheen hij weer en verrichtte hij alsnog zijn werk. En dat is precies wat Israël zou doen. Israël is geroepen als priesterlijk volk, en dus om het woord Gods bekend te maken aan alle volken, aan alle heidenen. Maar wilde niet. Nou, het is verdwenen, officieel. Maar aan het eind van de 2 volle dagen van 1000 jaar zal het alsnog op het toneel weer verschijnen. Want dan ben je aan het eind van de 70ste week van Daniel. En dus bij de verschijning van de Heer op de Olijfberg enzovoorts. En daar vanaf dat moment zal Israël inderdaad alsnog het evangelie prediken onder alle volkeren. En meer in het bijzonder door de 144.000 Jehovah-getuigen. Uit Openbaring 7. Dat is dan, ja. Hè? Dat is moeilijk. Typologie. Maar hetzelfde geldt voor de Heer Jezus zelf ook. Hij zou zijn werk doen, zou zijn koninkrijk oprichten. Hij heeft het niet gedaan. Hij is de andere kant op gegaan. Maar na 2 dagen van 1000 jaar verschijnt hij alsnog en zal alsnog zijn koninkrijk op aarde openbaren. Toch? Als je het goed zegt, is het precies hetzelfde verhaal. Nou, dat is maar waar het om gaat. Nou, dat is wat we hier in Daniel tegenkomen. Nou, vers 1 dan van Daniel 6. Ik had hem net voor de pauze. Ja, vers 1 van Daniel 6. Daar staat namelijk, Darius de Meder. Misschien dat ik op die Meder nog even terugkom. ontving het koninkrijk omtrent 62 jaar oud zijn. Dat was de oude man, moest hij eigenlijk al in de fut. Maar wat doet die man op die leeftijd daar nog? En bovendien, wat kan het ons schelen dat de man 62 jaar oud was toen hij het koninkrijk ontving? We weten niet eens wie hij was, waar hij geboren werd, hoe zijn carrière eruit zag, wanneer hij is overleden, hoeveel kinderen hij had. Over zijn vrouw maar te zwijgen. We weten niet eens hoe hij Babel eigenlijk inkwam. Waar het niet dat Herodotus ons dat wijsgemaakt heeft. Maar hoezo 62 jaar oud? Dit soort vragen moet je je dus nooit stellen. Je moet altijd je de vraag stellen. 62, wat betekent dat in de Bijbel? Nou, dat is makkelijk. Neem je concordantie op de getallen van de Bijbel. Die bestaat niet meer, maar dat doet er niet toe. Maar, of je wel, geloof ik. In de Trommius. In de Trommius is het. In de, nieuwe, de allernieuwste Trommius staan, geloof ik, de getallen er weer in. Heb ik me laten wijsmaken. Ja, maar die is niet te koop. Hè? Nee, die wordt die, voor veel geld verkopen we die, want die zijn nergens meer te verkrijgen. Dat is. Ja. Onze mensen hebben een hele voorraad opgekocht, onze mensen. Want wij hebben daar belangstelling voor. Daar had de uitgever niet op gerekend en nou zit die zonder. Zo zit dat. Dat is echt waar. Maar vooruit. Getal op de Bijbel. Getal 62 komt nog maar één keer meer in de Bijbel voor. Dat is drie hoofdstukken verder. In Daniël 9. Nog maar één keer meer in heel de Bijbel en dat is in Daniël 9. Dat kan toch nooit toeval zijn, hè? Want daar staat dat na 7 plus 62, leuk dat dat gesplitst is, hè? Ja, daar is de media was nog eenmaal geen 69 jaar oud, anders had er gewoon gestaan na 69 weken in Daniël 9. Maar ja, vooruit maar weer. Maar nu is het na 7 plus 62 weken. En wat dat betekent, hebben we het nog over? Daniël 9 vers 25. 26. Nee, 25, geloof ik. 26. 26. Heb je het gevonden inmiddels? Daar staat namelijk, en na 62 weken, maar dus na 62, zal de Messias uitgeroeid worden. Komt er later wel eens uitgebreid op terug, maar de gedachte is dat de dood van de Heer Jezus plaatsvond aan het einde van 62. En daar is de Meder ontving het koninkrijk aan het einde van 62. Na verloop van 62. En daar heb je de parallel, meteen. Als de 62 voorbij zijn dus, ontvangt Darius het koninkrijk, maar de Messias wordt afgesneden. Maar het punt is gewoon dat het met elkaar overeenkomt, deze geschiedenissen hier. Want de gedachte is dat deze 62 jaren van Darius de Meed ons via Daniël 9 meteen brengen bij de dood en opstanding van Christus. En de vraag is, hoe gaat dat verder? Nou, Daniël 6 spreekt over de dood en opstanding van Christus. Dat klopt dus precies. En spreekt ook over hoe het verder gaat. Want tegelijkertijd spreekt het over onze tegenwoordige tijd. Dat is eigenlijk alles. En op die 62 weken uit Daniël kom ik uiteraard nog wel een keer terug. Voor zover ik dat dan niet zwart op wit voldoende gedaan heb, hè? Nou goed, dan laten we het eerst bij, want het is hoog tijd voor de pauze. Zes was het, ja, sorry. Daniël, zes. Waar Darius het koninkrijk ontving, en typologisch komt de tijdstip overeen met de dood en opstanding van Christus. Dat is waar het om gaat. Geeft mij de gelegenheid nog om op iets anders te wijzen. De dood en opstanding van de Heer Jezus vond plaats in de dagen van het Romeinse Rijk. En dat is het enige wereldrijk uit de lange reeks waarvan Babel niet de hoofdstad was. De macht van Babel was een einde gekomen. En zo kwam het Romeinse Rijk op, enzovoorts. En ook dat komt overeen met deze geschiedenis. Ook hier is een einde gekomen, althans, aan het Babylonische Rijk. Begrijp je nog goed, Babel bleef de hoofdstad. Maar er was een einde gekomen aan het Babylonische Rijk. En op dat moment verschijnt deze Darius de Meder ten tonele. En om dan meteen maar wat van die Meder te zeggen. Maar ik zeg het allemaal heel snel op een zijlijn, want ik kan het niet helemaal uitspitten. Als ik dat doe, dan zijn we over 4 jaar nog met Daniël bezig hier. En dat kan niet, denk ik. Hè?
kunt een bandje opleggen, heel veel.
Ja, dat kan, ja. Nou goed, daar is de mede. Het punt is namelijk dat volgens de profetieën van bijvoorbeeld Jeremia 50 en 51... zou Babel ooit een keer verwoest worden en wel door de Meden. Nou, Jeremia leefde in de dagen van Daniel, in de dagen van het Babylonische Rijk nog, de dagen namelijk van de verwoesting van Jeruzalem in 587 voor onze jaartelling en in 538 voor onze jaartelling ontving Darius de Meder het koninkrijk. En sommigen hebben dan gezegd, nou, die profetieën van Jeremia zijn dan vervuld toen Darius de Mede de stad veroverde. Maar dat is natuurlijk niet waar, want Babel is toen niet verwoest geworden. De Meden hebben weliswaar de stad veroverd. Dus het lijkt op een vervulling van de profetieën uit Jeremia 50 en 51. Maar ze hebben niet de stad verwoest. Ze zijn gewoon naar binnen gelopen, ze hebben de koning gedood, ze hebben de macht overgenomen. Maar Babel, de stad, heeft daar absoluut niet van geleden. Met andere woorden, die profetie is niet vervuld geworden. En zoals ik al bij herhaling gezegd heb, vorige keren ook, Babel is nooit verwoest geworden. Babel is alleen vervallen en uiteindelijk zo verdwenen, maar het is nooit door militair geweld verwoest geworden. Het punt is dan ook dat wij mede op die grond verwachten het herstel van Babel, de herbouw van Babel, ook het herstel van Babel als hoofdstad van een wereldrijk, maar daar hebben we de vorige twee keren uitgebreid bij stilgestaan. Dus daar gaat het nou niet meer over. Vervolgens verwachten we dat ook op grond van Openbaring, omdat daar in Openbaring dat laatste wereldrijk beschreven wordt in elk geval, voor de definitieve vestiging van het Koninkrijk van Christus. En daar wordt inderdaad Babel, Babylon is het dan in het Grieks, daar wordt Babel van een wereldrijk, maar daar hebben we de vorige twee keren uitgebreid bij stilgestaan. Dus daar gaat het nou niet meer over. Vervolgens verwachten we dat ook op grond van Openbaring, omdat daar in Openbaring dat laatste wereldrijk beschreven wordt in elk geval, voor de definitieve vestiging van het Koninkrijk van Christus. En daar wordt inderdaad Babel, Babylon is het dan in het Grieks, daar wordt Babylon genoemd als de hoofdstad van dat rijk. Dus dat verwachten we voor de toekomst, betrekkelijk nabije toekomst dus ook inderdaad. En vervolgens bespreekt Openbaring 17 en daarna in bijzonder Openbaring 18 de uiteindelijke verwoesting van Babel, straks in de dagen van de wederkomst van Christus. Bij die gelegenheid zouden dus de profetieën van Jeremia 50 en 51 vervuld moeten worden. En de aardigheid is dat hoofdstuk 18 van Openbaring in zeer sterke mate ontleend is aan Jeremia 50 en 51. In mijn Bijbel staat er ook regelmatig een verwijzing naar Jeremia 50 en 51. En terecht, want de uiteindelijke verwoesting van Babel wordt inderdaad daar beschreven in Openbaring 50 en 51. Niettemin moet je dan ook vaststellen dat de Bijbel leert dat in de toekomst Babel verwoest zal worden, in de dagen van de wederkomst van Christus, door de Meden. Want er staat in Jeremia. Welke Meden? Hoezo Meden? Er zijn geen Meden meer. Begrijp je wel? Dat levert dus een groot probleem op. Want in Openbaring lezen wij dat Babel verwoest wordt door misschien een aardbeving, maar in elk geval door vuur uit de hemel. Zodat de conclusie is, en ik trek hem nu dus heel snel, dat vind ik ook echt wel leuk om te doen. Nee, je zal gedacht zien hoe lang het mij gekost heeft. Nou, goed. Ik trek dus snel de conclusie dat als Babel verwoest wordt door de Meden en Babel wordt verwoest door vuur uit de hemel, dan zijn het dus de Meden die vanuit de hemel het vuur naar beneden gooien. Weer de vraag, wie zijn die Meden? Het antwoord, dat zijn u en ik. Want ik heb er wel zin aan, eigenlijk. He? Ik koop nooit vuurwerk op oudejaarsdag. Dat doe ik nooit. Ik denk altijd, mijn tijd komt nog. Maar goed. Maar dat is dus het verhaal. Wat ik probeer te vertellen is dat die Meden uit Jeremia 50 en 51 aangekondigd. Dat die Meden weliswaar een rol spelen bij de verovering van de stad Babel onder Darius de Medier, maar dat is niet de vervulling, niet de uiteindelijke vervulling van de profetie. Het punt is dat die Meden die genoemd worden, die naam die fungeert als aanduiding van de gemeente. Dat wil zeggen, de Meden in het verleden zijn een type van de gemeente in de toekomst. En zoals Babel gewoon veroverd werd door Darius de Medier als aanvoerder van de Meden, zal Babel in de toekomst veroverd en verwoest worden door de gemeente onder leiding van de Heer zelf. Kortom, deze Meden zijn gewoon de gemeente. Waar nog bij komt, maar dat is lastiger uit te leggen, waar nog bij komt dat Meden letterlijk betekent het midden. Het is ons woord, midden. Dus de Meden zijn het volk van het midden. Maar ik hoop maar dat u weet dat het midden van de schepping, het echte midden van de schepping, is de hemel. En daar gaan wij naartoe in elk geval. Ja, dat is die kwestie van die holle aarde, zuster. Ja, ja, goed. Maar ik heb beloofd dat ik er niet meer over zou spreken. Want het zijn belangrijke dingen. En bovendien heb ik het al eens een keer op het band verteld. Dus dat vind ik wel weer genoeg. Maar zo is het nou eenmaal. Het komt echt wel overeen. En nu we daar toch over hebben. Dit koninkrijk was een koninkrijk der Meden en Persen. Maar Peres betekent een breuk. En als er dan al een breuk is in de opeenvolging van de wereldrijken, kortom in de heilsgeschiedenis, de normale loop van de heilsgeschiedenis, is het de onderbreking van onze dagen, waarmee ik probeer te zeggen dat die Persen net zo goed een beeld zijn van de gemeente. En dan zegt u weer natuurlijk, zijn er dan twee die samen een beeld zijn van de gemeente? Dan zeg ik, ja, elke keer als je in de Bijbel twee tegelijk tegenkomt, zijn ze samen een beeld van de gemeente. Dat is namelijk vast beginsel. Maar ik dat allemaal moet gaan uitleggen, dan komen we nooit meer thuis. Hè? Dus ik zeg het maar even op een zijlijn. Maar het is wel zo. De aardigheid is dan dat bijvoorbeeld de Persen, die spelen de belangrijkste rol eigenlijk in de Bijbelse geschiedenis althans. In de geschiedenis van Esther. In het boek Esther. Dat speelt zich helemaal af in de tijd van het Perzische Rijk. Waarin de Joden echt naar huis mochten. Maar waarin ze lang niet allemaal gingen. En zo bevinden Joden, vele Joden zich nog in ballingschap. Inmiddels de Medo-Persische ballingschap. In de dagen van die Ahasveros uit Artaxerxes. Maar goed, Ahasveros in de geschiedenis van Esther. En Esther zelf bevindt zich in ballingschap. En haar dus haar oom, geloof ik, Mordechai enzovoorts. Maar de aardigheid van het boek Esther is, het speelt zich af in het Persische Rijk. Maar in heel de geschiedenis van Esther komt de Heer niet voor. Vandaar dat iemand als Luther bijvoorbeeld, die zei, ja, dat boek hoort helemaal niet in de Bijbel thuis, want het gaat niet over de Heer, dus het moet eruit. Je had meer van die opvattingen trouwens, want de Jacobusbrief begreep je ook niet. En dus meende dat hij er dan ook maar uit moest. Louter omdat hij hem niet begreep. Dus wat jammer. Goed, maar dat even terzijde. Met alle respect overigens voor de man in kwestie. Meen ik absoluut. Maar zo was dat nou eenmaal. Maar hij stelde wel vast dat in het boek Esther de Heer helemaal niet voorkomt. In de geschiedenis niet. Speelt geen rol. Zijn naam wordt niet genoemd. Niks. Niks van het alles. Het is gewoon een geschiedenis. Maar de aardigheid is dat dat er ook dik bovenop ligt. Want zo heet het boek ook. Het boek heet namelijk Esther. En Esther betekent niet sterretje. Zoals men het wel eens wil vertalen. Zo van Esther is hetzelfde als Stella en dus weer ster. En, dat is wel zo, maar dat is niet de betekenis. Esther betekent verberging. Ster betekent ook verberging. Iets geheims. Ik zeg altijd, elke ster is een UFO. Elke ster is een unidentified flying object. Dank je broeder voor de hulp die u mij bij deze geeft. Elke ster is per definitie een ongeïdentificeerd vliegend object en dus een UFO. Elke ster verbergt namelijk iets. Hij is er wel, maar hij vertegenwoordigt ook iets, maar daarmee verbergt hij iets. Er zit iets achter. typologie. Nou goed, zo is het nou eenmaal. Maar de naam Esther mag dan opgevat worden in de betekenis van ster. Dat is ook niet ten onrechte, maar fundamenteel het betekent verberging. Of ik verberg mij, of iets dergelijks. En het wijst op in de eerste plaats het verschijnsel dat de Heer, voor zover wij weten, ongetwijfeld een rol speelt in de geschiedenis, maar dan toch in het verborgene. Zijn naam wordt niet genoemd, men komt hem niet tegen. Begrijp je wel? En dat is weer zo, omdat heel de geschiedenis van Esther een profetie is over de dagen waarin wij leven, waarin de Heer zich verbergt. Waarin hij weliswaar het een en ander doet en regelt, waarin hij zorgt voor de verlossing van zijn volk, zoals in het boek Esther. Maar niettemin, hij treedt niet op de voorgrond, hij wil het niet weten, het wordt niet aan de wereld bekend, hij werkt in het verborgene. Maar het gebeurt in de geschiedenis van Esther in het Persische Rijk, het Rijk der Perzen. Het Rijk van de Breuk. Peres. Poras spreken ze het dan weer uit, geloof ik. Maar dat is maar waar het om gaat. Het wijst op onze bedeling. Onze bedeling is eigenlijk die van Poras. Poras, Peres, de bres, de onderbreking. Dat is waar het over gaat. Bij nader inzien overigens, als je echt moeite voor doet, maar moet je heel wat moeite voor doen, kom je de naam van de Heer wel degelijk in het boek Esther tegen. 5 keer, zoals wij al vermoed hadden. 5 keer. Vanwege de betekenis van het getal 5. 5 staat namelijk voor verborgen dingen. Alles wat 5 is, is geestelijk, geheim, onzienlijk, iets dergelijks. Enzovoorts. Maar 5 keer kom je de naam Jehovah wel degelijk tegen, maar niet in de vertaling en niet in de normale tekst, maar wel op bijzondere wijze. Bijvoorbeeld, je vindt de 4 letters van Jehovah, de naam Jehovah, de naam des Heren, als de beginletters van 4 achtereenvolgende woorden in een belangrijke zin of zo. Op die manier namelijk is de naam van Jehovah daarin verborgen geworden. Maar bij het gewone lezen kom je hem dus niet tegen. En dat is weer het oude verhaal. Hij is er wel, maar niet in het openbaar. En dat is precies hoe verborgenheid in elkaar steekt. Het is er wel, maar niet in het openbaar. Het is er wel. En als je het 1 keer weet, vind je het ook makkelijk terug. Maar het blijft geheim. Dat is de gedachtegang. En hoe ik erop kom, nog alleen vanwege die persen. Peres staat namelijk voor onze bedeling. Het mooiste voorbeeld daarvan is overigens een geschiedenis uit het geslachtsregister van de Heer Jezus. Namelijk, dat geslachtsregister liep van Abraham, daar hadden we het net al even over, via Isaac, via Jacob, naar Juda. En toen zou Juda een zoon krijgen bij nader inzien. Een zoon uit een hoer, of was het zijn schoondochter? Allebei, zuster. Het is allebei waar. Het is alle. Ja, dat is niet een keus. Dat kan toch allebei? Dat was ook allebei zo. Nou goed, dat ga ik allemaal niet uitleggen. Maar het was toch familie op een of andere vreemde wijze. Zo gaat het altijd in de Bijbelse geschiedenis. Iets geheimzinnigs. Het werd ook in het geheim verwekt, die zonen van Juda. En Juda wist niet met wie die van doen had toen het gebeurde. Zo intiem waren ze nou ook weer niet, denk ik altijd. Maar dat even tussen. Er zijn er niet veel die de geschiedenis kennen, geloof ik. Dat heb je toch stiekem wel eens gelezen, dacht ik. Nou ja, laten we zitten. Nou, in elk geval, om het verhaal kort te maken, zou er een zoon geboren worden. Maar er bleken er 2 te zijn. Een tweeling. En dus treedt hetzelfde verschijnsel weer in werking. Wie wordt de erfgenaam? De eerste of de tweede? Nou, het was hier nog moeilijker. Ze wisten niet eens wie de eerste of de tweede was. Want eerst kwam een handje uit, staat er. En de vroedvrouw bond toen een rode draad, dat had ze nog van Rahab meegekregen, uit Jericho. Dat klinkt als een grap, maar ik bedoel het serieus, maar ik kan toch niet alles uitleggen. Dus een rode draad aan het handje, en want zei de vroedvrouw, deze komt het eerst uit, dat wordt dus de eerstgeborene. He? Dan konden ze daarna niet meer verwisselen. Doen ze in het ziekenhuis ook meteen zo'n plastic ding om je pols en zo. Het is aardig genezen inmiddels, maar. Of om je grote teen, weet je wel. Nou goed, Zo van, dit is hem. Dat is vriendelijker dan brandmerken, denk ik altijd maar. Maar in ieder geval, die heette Zera, werd meteen Zera genoemd. Dat betekent zoiets als de kroon. Ligt voor de hand, want hij zou erfgenaam van de troon moeten worden. Want het koninkrijk zou aan Juda gegeven worden. Dit was de zoon van Juda, dus het ligt voor de hand. Maar het handje verdween weer. Toen zei een zuster in ons midden ooit een keer, dan was het een zijligging, zei ze, of was het een stuitligging, weet je veel. Daar heb ik helemaal geen verstand van. Maar in ieder geval, nou krijg ik straks weer op mijn kop van mijn moeder dat ik dat niet weet, want die is vroedvrouw geweest en die hoort altijd die banden die ik hier vol praat. Dus dat, die legt het me dan wel weer uit. Maar vooruit. Maar in ieder geval het handje verdween en in plaats daarvan werd de andere helft van de tweeling geboren. En die werd prompt Peres genoemd. Want staat erbij, op u is de breuken. Of in wat vrijer vertaald, gij zijt degene die de breuk veroorzaakt. De onderbreking namelijk in de geboorte van Zera. Peres verscheen. En het handje van Zera was er even en verdween dus weer. En toen kwam eerst Peres en toen alsnog Zera. En het hele verhaal is gewoon de nieuwtestamentische geschiedenis compleet. Namelijk vanaf de opstanding van Christus. Daar begint het Nieuwe Testament in, dus de nieuwtestamentische geschiedenis. Verscheen eerst het handje, de aankondiging van het koninkrijk. Deze is de koning enzovoorts. Weet je wel, het koninkrijk de hemel is erbij gekomen. Vervallen het van David oprichten enzovoorts. Maar ging niet door. Het handje verdween. En in plaats daarvan kwam de breuk, Peres, die dus een beeld is van de gemeente. Hebben die? En als de gemeente compleet is, deze mannelijke zoon geboren is en is weggerukt tot God en zijn troon, maar dat is weer een ander schriftgedeelte. Kortom, als dat voorbij is, dan wordt alsnog Zera geboren, degene die het koningschap zou krijgen. De zoon van Juda en daarmee uit David, kortom, gewoon Israël met zijn aardse koninkrijk. Maar het ontstaan van dat koninkrijk op aarde werd dus onderbroken. Het was eerst het handje, dat is wat je in de dagen van handelingen ongeveer ziet. Nog steeds ook prediking van deze Jezus als een koninkrijk aanvaarden. Maar het Joodse volk wilde niet. God trok het handje als het ware terug. Of de hand werd teruggetrokken. Het kwam toch niet van de grond. Het gebeurde gewoon niet. En in plaats daarvan werd de volgende zoon geboren. De andere zoon. Die de tweede had moeten zijn, maar hij werd de eerste. Peres. He? En de gemeente zou de tweede zijn, want het eerste volk Gods is Israël. Niettemin, de gemeente is eerst geworden. Want het is het eerste volk onder het nieuwe verbond. Alsnog zal in de toekomst dan Israël volk Gods zijn, maar in tweede plaats. En zo was het in het verleden Isaac en daarna alsnog Ismaël. Jacob, maar daarna alsnog een zegen voor Esau, enzovoorts. Efraïm, maar alsnog een zegen voor Manasse. Lees het maar na, staat allemaal in Genesis al. In Genesis al. En het is gewoon gemeentelijke waarheid. Maar ik wilde maar mee zeggen dat de naam Peres sinds Genesis dus al gegeven wordt aan de gemeente. En als je daarna ooit een keer een rijk krijgt der Meden en Persen, dan moet je je realiseren dat beide namen typologisch spreken over de gemeente als zodanig. En al wat in het Medo-Persische Rijk plaatsvindt, althans voor zover beschreven in de Bijbel, heeft rechtstreeks dan van doen, inderdaad met onze bedeling. Nou, daar gaat het maar over. Hè. Zo komen we zelf weer in dit hoofdstuk terecht. Nou goed, het is deze Darius die over het koninkrijk stelde 120 stadhouders. Dat had ik ook gedaan, als het dan toch moet, dan maar 120. En anders 12, want 12 in de Bijbel staat voor heerschappij. En als je 12 te weinig vindt, zet je er een 0 achter, wordt het 120. Als het nog te weinig is, wordt het 12.000. En als het dan nog niet genoeg is, maar het is wel definitief, wordt het 12 maal 12.000. En dan heb je 144.000, hoe heet het ook weer? Dienstknechten onze schots. Want 12 staat voor heerschappij. Voor koninkrijk. Vandaar de 12 stammen van Israël, vandaar de 12 discipelen, is altijd 12, vandaar de 12 tekens van de dieren, oh dat mocht niet. Vandaar de 12 maanden van het jaar, dat is hetzelfde, maar dat weet niemand. Dus maar het is het zo. De 12 tekens van de dierenriem, die de gang van de zon bepalen, zal ik maar zeggen. De 12 maanden van het jaar, want wij worden beheerst, de hele schepping wordt beheerst door de tijd. En dus wordt de tijd ingedeeld in 12. eenheden van 12. En vandaar de 2 × 12 uren van de dag. Zo gaat het alleen, de klok. Ook tijd. 12 staat voor heerschappij. Dus 120 stadhouders. Dat ligt zeer voor de hand. Nou, gaan we weer verder. 120 stadhouders die over het ganse koninkrijk zijn zouden. En daarover 3 vorsten. En Daniel is de eerste onder die 3. Te midden van die 3. Hij is de hoogste. Want de stadhouders zouden rekenschap geven aan de 3. En de 3 weer aan Daniel. Of de andere 2 aan Daniel, die de derde daarvan was. Daniel was dus nog steeds de hoogst mogelijke man in het Rijk. Zonder daarbij van koninklijke afkomst te zijn. Dat heb je toch, hè? Hij was de derde in het Rijk vanaf die ene nacht. Maar de andere morgen was hij al de tweede in het Rijk, denk ik. Dat is leuk, hè? En dan wel in het Medo-Persische Rijk, hè? Nou goed. En dan, wat er dan ontstaat, dat is in een paar woorden wel te vertellen langzamerhand, denk ik. Wat er ontstaat is dat Daniel gewoon erg goed was en in... Het is nog steeds in de wereld zo, bij ons in Nederland ook zo, dat als je te goed bent, dan mag je niet meer meedoen. Dat is niet alleen in het casino aan de roulette. Heeft mijn buurman mij eens een keer verteld. Maar vooruit. Maar het is echt zo. Wim Kan vertelde dat trouwens ook. Die zei, ja, al die half afgestudeerde jongens, die zitten in de regering. Dokter Anders, die dokter Anders, maar allemaal half afgestudeerd. Nee, maar het punt is, je kunt er de gek mee steken, maar het punt is gewoon, degenen die echt goed zijn, waarin dan ook, die doen niet mee, hoor. Die mogen niet meedoen. Die zijn te bedreigend, die zijn te goed, enzovoort. Dat heet in het Nederlands voluit, wegens meerdere bekwaamheid uitgesloten. Dat is echt waar, dat is een vast beginsel. Daar zorgen namelijk de anderen wel voor. En dat gebeurt hier dus ook. En dat is nu nog steeds zo in de politiek. Als het echt een goeie is, dan wordt alles bij elkaar geveegd om die ene weg te werken. Die is te bedreigen, ja. In Nederland zeggen wij ook, dat is minder netjes, maar minder parlementair. Alles wat boven het maaiveld uitsteekt, wat zijn kop boven het maaiveld uitsteekt, dan gaat de kop eraf. Dat is het eigenlijk, hè. Het is tegenwoordig waarschijnlijk nog meer het geval dan in het verleden, hoor. Een gouden handdruk. Ja. Dat moet je wel erg slecht wezen, maar laat maar zien. Ja. Een ingewikkeld verhaal. Ik heb het me laten uitleggen door de minister, maar daarna begreep ik er helemaal niets meer van. U wel? Maar goed, dat hoeft ook niet natuurlijk. Maar het beginsel kennen wij, hè. Wegens meerdere bekwaamheid buitengesloten. De collega's van Daniel spannen dus samen tegen Daniel. Als je ooit ergens je aan de top van iets bevindt en op de stoel zit, dan is de hele rest van de wereld bezig de poten om die stoel vandaan te zagen. Zo zit dat gewoon. Hè? En niet omdat je niet deugt, maar gewoon omdat je te goed bent. Dat in de eerste plaats. Nou goed. Dat doen ze dus ook. En ze laten deze Darius een wet van Meden en Persen aannemen. En er staat er zo aardig in vers 8. Daar staat al de vorsten, de zijste overheden, stadhouders, de raadsheren, de landvoogden en alle andere ambtenaren natuurlijk, hebben zich beraadslaagd een koninklijke ordonnantie te stellen. En dan moet je eens, ik heb het nooit geteld, ik raak altijd de tel kwijt. Maar hoe vaak er staat dat er een wet van kracht zou worden? Er staat namelijk een koninklijke ordonnantie stellen en een sterk gebod maken. Dat is uiteraard hetzelfde. Dat begrijp je toch hopelijk, hè? Dat al wie in 30 dagen een verzoek zal doen van enige god of mens, behalve van u, o koning, die zal in de koude leeuwen geworpen worden. Dat zal wel de reden zijn waarom deze man er toch ingetuind is. He? Het was nogal verheffend voor hemzelf. Hij wordt tot god gemaakt eigenlijk. Dat gebeurt wel vaker met koningen van Babel, maar dat even terzijde. En dan staat er in vers 9. Nu, o koning, gij zult een gebod bevestigen. Strikje. En een schrift tekenen, dat is 4 keer, dat niet veranderd wordt naar de wet der Meden en de Persen, die niet mag wederroepen worden. Daarom tekende de koning Darius dat schrift en gebod. En dan vers 11, toen u Daniel verstond dat dit schrift getekend was, dat is 6. En daarna komt u nog een keer in vers 13, hebt gij niet een gebod getekend? Dat zijn 7 uitdrukkingen dus, achtereenvolgens. Voor niks anders dan het instellen van een wet. Waarom ik erop inga, is omdat daarmee, met deze termen, op voorhand een beroemde uitspraak uit Daniël 9 vers 27 verklaard wordt, waar gezegd wordt dat de 70ste week van Daniël, wat het maar wezen mag, maar kom er later wel op terug, dat de 70ste week van Daniël begint met het sterk maken van een verbond. En in vele kringen, in het bijzonder die van de Zevendedags Adventisten en wat ermee samenhangt, want er is nogal wat voorgekomen, onder andere Jehovah's getuigen namelijk, dat hangt er allemaal mee samen, daar wordt geleerd dat dat sterk maken van dat verbond in Daniël 9 vers 27 zou betekenen dat het gaat om het oude verbond der wet, dat opnieuw sterk gemaakt wordt, opnieuw van toepassing gebracht zal worden. En Zevendedags Adventisten zeggen, dat gaat over dat de christenen van vandaag de wet niet meer houden, in elk geval de Sabbat niet houden, en ze worden de wet in het algemeen niet, terwijl God dat wel wil. Maar als hij wederkomt, dan zal hij opnieuw die wet zwaar opleggen, want dat haalt men dan daaruit. Zo van, het is een verbond wat al eerder bestaat, maar het wordt sterk gemaakt. Dat wil zeggen, het wordt opnieuw van toepassing gebracht. Dat is nu een noodlottig misverstand. Want wat daar, dat verbond in Daniël 9 vers 27 is niet een alreeds bestaand verbond. Integendeel, want het sterk maken van een verbond betekent niks anders dan, wel deze maar hier, drie hoofdstukken eerder, het ondertekenen van de wet waardoor die van kracht wordt. En dus het ondertekenen van een verbond waardoor het verbond van kracht wordt. En als je in plaats van sterk maken gewoon even een ander Nederlands woord neemt, dan heb je het hele probleem niet meer, namelijk, gij zult het verbond bekrachtigen. En sterk maken is hetzelfde als bekrachtigen. En bij bekrachtigen denkt niemand meer van, het was er eerst al en het wordt nu alsnog weer eens van stal gehaald, of zoiets. Nee, het gaat gewoon om het rechtsgeldig maken van het verbond, het gebod, of wat het maar wezen mag. Het ondertekenen dus, en dat staat hier uitgebreid al verklaard. Dat wil zeggen, voordat je Daniël 9 vers 27 leest, word je geacht dat al te weten. Wat het betekent namelijk. Het ondertekenen van een verbond. Het koninklijke handschrift. Dat deed hij ook, en hij deed het met de ring. Zijn er geweldigen, zoals het heet, dat is eigenlijk de ondertekening. Met een zegelring, iemands initiale indrukken, of hoe dat maar heten mag. Hè? Hij deed dat. Daarna staat er in vers 11, want de clue is nou dat Daniël aan niemand anders meer wat mag vragen, gunst mag vragen dan aan de koning. Maar Daniël was gewend te bidden tot zijn God. En dat was precies de bedoeling. Want op deze wijze hoopten ze Daniël zover te krijgen dat hij een gebod zou overtreden. Nou goed, dat gebeurt ook, want toen Daniël verstond dat dit schrift getekend was, ging hij in zijn huis. En hij knielde drie tijdens daags op zijn knieën en hij bad en deed belijdenis voor zijn God. Ganselijk gelijk hij voor deze gedaan had. Dat wil zeggen, deze dingen deed hij niet openlijk om de wet te overtreden. Het was ook niet een demonstratie, geen provocatie. Hij deed gewoon wat hij altijd al deed. Ondanks dat het nou officieel even 30 dagen lang niet meer mocht. Heb je dat? Hij deed het gewoon. Het punt is nu dat deze hele samenzwering tegen Daniël, waarbij hij onder valse voorwendsels gebracht werd tot wat moest lijken op een wetsovertreding, in elk geval, dat heel die samenzwering tegen Daniël, die kennen wij in het Nieuwe Testament ook, echter niet tegen Daniël, maar wel tegen de Heer Jezus. Hij was te goed en we moesten van hem af. In heel de geschiedenis doorlezen we dat de Joden, of wie het maar waren, dat waren in elk geval Joden, maar de schriftgeleerden, de fariseeën, of wie het maar waren, probeerden iets tegen hem te vinden, maar ze konden niks vinden. En in gesprekken, met strikvragen, probeerden ze hem te brengen tot een uitspraak die in strijd zou zijn met de wet, om hem daaraan op te kunnen hangen, min of meer letterlijk. Begrijp je wel? Die gang van zaken, die we hier in Daniël vinden, vinden we bij de Heer Jezus net zo goed. Het punt is echter dat langs één kant de Heer Jezus handelde in strijd met de wet. Aan de andere kant echter handelde hij niet in strijd met de wet. Hij bracht namelijk, en hij predikte ook, de vervulling van de wet. Wat hij predikte was namelijk dat het oude verbond zou beëindigd worden binnen afzienbare tijd en dat het nieuwe verbond zou aanbreken. En het nieuwe verbond zou in de plaats komen van het oude en dus in de plaats van de wet. De wet zou namelijk vervuld, voltooid, vernietigd, weggedaan worden. Het handschrift van de wet zou vernietigd worden, hè, zou uitgewist worden, is de term uit de Efeze en Colossens enzovoorts. Kortom, dat is wel degelijk wat hij predikte en hij deed iets wat in strijd was met wet. De wet. Welke wet? De wet van Mozes. Wat de Heer Jezus deed was niet in strijd met de wet van Mozes. Wat Paulus later deed trouwens ook niet. Beide zeiden dat wat zij deden was de vervulling van de wet van Mozes. De Heer Jezus zei het ook. Hij zei, meen niet dat ik ben gekomen om de wet te ontbinden. Ik ben gekomen om die te vervullen. En Paulus bij vele gelegenheden zegt, ik heb niets gedaan wat in strijd is met de wet. In de zin van de Mozaïsche wet. Het punt is echter dat de Joden niet leefden onder de Mozaïsche wet, maar de Joden hadden zelf wetten gemaakt, waarvan de Heer Jezus zei, je hebt ze gemaakt in plaats van de Mozaïsche wet, om je daar niet aan te hoeven houden namelijk. Je hebt je eigen wetten gemaakt en daar leef je onder. En dat is wat de Joden gedaan hadden, want heel het judaïstische systeem is niet het Mozaïsche systeem, maar is daarvan afgeleid. En ik bedoel het eigenlijk in de negatieve zin van het woord, ervan afgeleid. Men leest de uitspraken van de Heer zelf via de profeten over het judaïsme, via de profeten namelijk van na de ballingschap. De Joden kwamen immers uit de ballingschap terug met dit ontwikkelde Joodse systeem. En de Heer laat via Zachariah en, via Haggai al, maar via Haggai, Zachariah, Malachi weten dat niet naar zijn wil is. En dat het niet zijn wet is, in tegendeel. Ze moeten maar zien wat ze ermee doen, maar het is zijn afdeling niet. Dat hebben ze zelf uitgedacht. En het punt is dat de Heer Jezus later uiteindelijk gewoon veroordeeld werd op grond niet van de Mozaïsche wet, maar op grond van de Joodse wet. Dat wil zeggen dat de Joden in de tijd de Heer Jezus veroordeelden op basis van de wetten die zij zelf gemaakt hadden. Begrijp je me goed? En dat is precies wat hier in Daniël 6 ook met Daniël gebeurt. Hij wordt veroordeeld op een wet die voor de gelegenheid gemaakt was. Niet een van oudsher bestaande wet, maar een die eigenlijk alleen maar tot doel had Daniël onderuit te halen. Zie? En als u het mij vraagt, ik denk dat die Joodse wet inderdaad kwam en ook gebleven is met als enig doel om de Heer Jezus te kunnen veroordelen. En hij werd dus inderdaad veroordeeld door de Joodse, met name godsdienstige leidslieden. Echter, zonder dat de Mozaïsche wet iets tegen de Heer Jezus kon inbrengen. Integendeel, het was zelfs andersom. Heb je dat nog? Nou, dus in wezen dus weer precies hetzelfde verhaal. Het eigenaardige is ook dat als Daniël uit de leeuwenkuil komt, dan zegt hij ook, die leeuwen hebben mij niet beschadigd omdat voor hem onschuld in mij gevonden is. Want naar normen van mensen mocht Daniël dan een wetsovertreder geweest zijn. Dat was hij dus ook. Zoals de Heer Jezus de Joodse wet overtrad. Dat valt ook niet te ontkennen. Hij lag constant overhoop met de Joodse godsdienstige leidslieden. Maar naar Gods normen was geen schuld in hem. Hebben die nog? En dat is dus weer de volmaakte parallel. Nou, op al die details ga ik verder niet in. Waar ik wel op inga, is op vers 17. Toen beval de koning en ze brachten Daniël voor en wierpen hem in de kuil der leeuwen. En de koning antwoordde en zeide tot Daniël, uw God, die gij geduriglijk eert, die verlosse u. Daniël was gewoon trouw gebleven aan wat altijd al mocht. Er was geen enkel probleem. Hij was gewoon blijven doen wat hij altijd al deed. Zoals de Heer Jezus is blijven doen wat hij altijd al deed. Als de van God gezondene, trouw gebleven aan het woord Gods, aan het werk Gods enzovoort. En heeft zich inderdaad van het judaïsme als zodanig niks aangetrokken. Zo zit dat gewoon. Nou goed. Maar hij werd gedood. En er staat aan uw God die gij geduriglijk eert, die verlossen u. Het is bijna of je in de psalm leest. Ik hou hem er meteen naast. Psalm 22. Het is bijna of je in de psalm leest. Of in het Matthäus evangelie. Die bedoel ik inderdaad, broeder. Ja. Ze steken de lip tegen hem uit. Of de tong tegen hem uit. En zeggen. Hij heeft het op de Heere gewenteld dat hij hem nu uithelpen. Dat hij hem redde, terwijl hij lust aan hem heeft. Ik citeer dit uit Psalm 22, vers 8 en 9. Maar het wordt later aangehaald in Matteüs 27, waar het letterlijk van toepassing gebracht wordt op de omstanders bij het kruis. Heb je dat? En wat Darius hier zegt zijn precies diezelfde woorden. Mogen uw God u verlossen. Uw God op wie gij gehoopt hebt, of uw God die gij dient, die verlossen u. Dat is Daniël 22 vers 8 en 9. En nu ik dat open heb liggen, wijs ik u op vers 2. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing? Wij worden geacht te weten dat dat inderdaad het gebed was van de Heer Jezus aan het kruis. Een gebed om verlossing. En hij stelt vast dat de verlossing er nog niet is. Die verlossing kwam wel, maar niet van het kruis, maar verlossing uit de dood. De verlossing kwam op de derde dag. Dat heb je toch? De vraag waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing, is dus ook betrekkelijk eenvoudig te beantwoorden. Waarom werd hij niet verlost van het kruis? Omdat hij eerst zou sterven om vervolgens de dood te overwinnen, uit de dood op te staan. Dat is het antwoord. We vinden het hier feitelijk ook terug. We vinden trouwens een herhaling van die gedachte in vers 12. Zo wees niet verre van mij, want benauwdheid is nabij, want er is geen helper. Vele varren, stieren, hebben mij omsingeld, enzovoorts. Vers 14, ze hebben hun mond tegen mij opengesperd als een verscheurende, brullende leeuw. Wij willen niet dat deze over ons koning zei, kruist hem, riepen ze. Toch, tegen de Heer Jezus, ook, maar dit zijn de woorden van David. Maar ze worden gelegd, deze woorden, in de mond van de Heer Jezus uiteraard. En zo nog het een en ander, wat dacht u van vers 16? Mijn kracht is verdroogd als een potscherf en mijn tong kleeft aan mijn gehemelte en gij legt mijn stof des doods. Dat gaat uiteraard over zijn dorst, waarvan gesproken wordt ter gelegenheid van zijn kruisiging. Heb je dat? Als je het niet weet echter, dan zou je niet denken dat Psalm 22 spreekt over de kruisiging notabene van de Messias. Dat zou je niet weten. Maar nadat wij het Nieuwe Testament gelezen hebben, herkennen we het ogenblikkelijk. Daar gaat het maar om, hè? En zo verder. Vers 17, laatste deel van het vers. Zij hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven. Een gat erin gemaakt betekent dat. Dat is tot de kruisiging. Alleen kruisiging hadden ze in de dagen van David nog geen 1000 jaar uitgevonden. He? Dus je kan ook uit die woorden het niet opmaken. Maar als je het één keer gelezen hebt in het Nieuwe Testament, dan herken je het ogenblikkelijk. Het is dus wel degelijk allemaal aangekondigd of vastgelegd in het woord. Vers 18, al mijn beenderen zou ik kunnen tellen, zij schouwen het aan, zij zien op mij, zij delen mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gewaad. Daar durf ik helemaal niks meer van te zeggen. Het is toch duidelijk wat over gaat. 1000 jaar voor de tijd. Maar gij, heren, vers 20, wees niet verre. Mijn sterkte haast u tot mijn hulp, red mijn ziel van het zwaard. En dat staat voor geweld. Dat leidt tot de dood, meestal oorlogsgeweld. Maar in ieder geval, zwaard staat voor geweld en dood, in die combinatie uiteraard. Hè. En dat is dus van toepassing. Red mijn ziel van het zwaard, red mijn eenzame van het geweld des honds. En de hond is van oudsher, niet alleen in de Bijbel, een beeld van de dood. Vandaar dat de Grieken kennen de helle hond. De driekoppige hond. De helle hond is een beeld van de dood. Vandaar onrein uiteraard. De hond redt mij uit de dood. Betekent nog steeds hetzelfde. En dan verlos mij uit des leven muil. Waar is die leeuw dus hier een beeld van? Van de dood dus ook. En de muil van de leeuw is dus een beeld van het dodenrijk. Net zoals de muil van de vis dat was. Of heeft een vis geen muil? Hoe heet zoiets bij een vis? Zal ik Jonathan nog eens navragen. Hè? Dat heet een bek weer. Hè? Nou goed. Verlos mij uit des leven muil betekent dus, blijkt uit de samenhang, verlos mij uit de dood. Maar waarom hier die vreemde uitdrukking, verlos mij uit des leven muil? Trouwens, degene die het geweld des doods heeft, Hebreeën 2, is degene die rondgaat als een briesende leeuw. 1 Petrus, geloof wel. 50. Maar goed, toch. Satan, degene die het geweld des doods heeft, en dus in het algemeen, verlos mij uit de dood. Verlos mij uit des leven muil. Maar de term is ongetwijfeld gekozen om verband te kunnen leggen met Daniel 6. En daar gaat het maar om. Die kwestie van die leeuwenkuil is gewoon een beeld van de dood. Het graf, het dodenrijk, wat het maar is. Maar in ieder geval de dood. En daarna staat er, verlos mij uit des leven muil, en dan meteen vers 23, zo, dat wil zeggen als dat gebeurt, als ik verlost zal zijn uit de dood, zal ik uw naam aan mijn broederen vertellen. In het midden der gemeente zal ik u prijzen. Het wordt gezegd door de Heer Jezus, hoor. Die de eer van God, de heerlijkheid Gods, bekend zal maken aan de wereld, aan de volkeren, nee, aan zijn broederen. Of meer in bijzonder aan de gemeente. Welke gemeente? In de dagen van David. Hoezo gemeente? Maar als u een Bijbel hebt als ik, staat onder het vers een verwijzing naar Hebreeën 2 vers 12. Want in Hebreeën 2 vers 12 wordt gezegd dat die broederen en dat die gemeente, dat zijn wij. Wij die der hemelse roeping deelachtig geworden zijn, Hebreeën 3 vers 1. Begrijp je wel, in het Nieuwe Testament wordt het uitgelegd, want de gedachte is dat de Heer Jezus weliswaar uit de dood zou opstaan, maar dat betekende niet meteen de openbaring van zijn koninkrijk. Het betekent dat hij zich in zijn werk en zijn bediening zou beperken tot deze broederen, namelijk de gemeente, tot u en mij. Slechts de gelovigen dus. En hier staat het al. Zodra hij verlost zou zijn uit des leven muil, is de gedachte. En het wordt herhaald nog in vers 26... Van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente. Nog een keer. Ik zal mijn geloften betalen, vast beloofd, in tegenwoordigheid dergenen die hem vrezen. Dat is de gemeente, dat zijn u en ik. Enzovoorts. En pas daarna, vanaf vers 29, wordt gesproken over de openbaring van zijn koninkrijk. Want daar staat, want het koninkrijk is des Heren en hij heerst onder de heidenen. Enzovoorts. Heb je dat? Zodat ook hier niet alleen gesproken wordt over het dood en opstanding van Christus, maar vervolgens over eerst het ontstaan van de gemeente daarna en vervolgens over de openbaring van zijn koninkrijk. In precies die volgorde. Als je dat niet uit het Nieuwe Testament zou weten, zou je het hier niet vinden, denk ik. Maar als je het weet, vind je het hier gewoon terug. Nou, waar het maar om gaat, is dat de leeuwenmuil en de leeuwenkuil, dat is eigenlijk hetzelfde in de praktijk, een beeld zijn van de dood. En in het bijzonder de dood van de Heer Jezus. En het wordt in ieder geval ook bevestigd, gewoon weer terug in Daniel 6. Want hij wordt geworpen in de kuil en daar staat er, en er werd een steen gebracht en op de mond des kuils gelegd. Waar heb ik zoiets toch eerder gelezen? He? En dan staat er bovendien nog, en de koning verzegelde dezelfde met zijn ring. Zodat het graf, wat het graf van Daniel moest zijn, er werd een steen volgerold. Ja, ze zullen hem niet getild hebben. Er werd een steen volgerold en hij werd verzegeld. Als je dan niet begrijpt dat dat een beeld is van de dood van de Heer Jezus, ja, dan zul je dat wel nooit begrijpen, natuurlijk. Het enige probleem is wellicht voor sommigen dat Daniel meteen de andere dag, dus na één nacht, al uit de kuil komt en dus als het ware uit de dood opstaat. Terwijl we van de Heer Jezus lezen dat het was na 2 dagen en op de 3e dag. Of met de term uit Jona, na 3 dagen en nachten. Maar die ga ik helemaal niet uitleggen. In elk geval, er waren 2 nachten in de dood van de Heer Jezus. Want op inderdaad vrijdagavond, bij het naderen van de Sabbat, werd hij begraven. Op de eerste dag der week, na 2 nachten dus, stond hij toen het licht werd op. Je leest dat een paar keer in het Nieuwe Testament en hier staat hetzelfde. Toen stond de koning in de vroege morgen stond met het licht op. in alle vroegte, enzovoorts. Het enige verschil is dus de tijdrekening, maar dat is natuurlijk lang niet het belangrijkste wat er is. En dat het verschil er is, is natuurlijk geen punt. De hele gedachte is dat Daniel voor één nacht, waarin het duister was, in het graf verdween. Dat is sowieso het beeld van de dood. En als hij er weer uitkomt, is het uiteraard weer licht. Dan begint een nieuwe dag, dat is alles. En je zou er verder geen tijdrekening in moeten zoeken. Kennelijk is dat aspect hier afwezig. De andere gedachte is dat die ene nacht waarin Daniel in de leeuwenkuil is, overeenkomt met onze hele tegenwoordige bedeling, waarin in elk geval Israël geacht wordt dood te zijn. Want pas na 2 dagen van 1000 jaren, bij het begin van de 3000 jaar om zo te zeggen, zal het tot leven komen. En wat ons betreft wel nu, de Heer doet zijn werk in het verborgene. En vergis u niet, wij worden geacht weliswaar springlevend te zijn, anders waren we hier niet. Maar naar Bijbelse maatstaven zijn wij gestorven, der wereld gestorven, der wet gestorven en zelfs de wereld wordt geacht voor ons dood te zijn. In elk geval in Galaten 6 en in Colossense. Indien gij dan met Christus gestorven zijt. He? Wij zijn dood. Wij maken geen deel uit van de wereld. En terwijl de wereld in de nacht is, want dat is de Bijbelse gedachte, het licht verdwenen is uit de wereld, omdat de Heer uit de wereld verdwenen is, zijn wij hier wel, maar wij worden geacht dood te zijn voor de wereld. En wij worden geacht in onze positie van afzondering van de wereld, waarbij wij onderworpen zijn min of meer, of blootstaan aan de macht van de leeuw die rondgaat zoeken wie er zal verslinden. Terwijl dat zo is, is het de Heer die voor ons zorgt. En toen de Heer Jezus zelf aan Petrus het ontstaan van de gemeente, de stichting of hoe zeg je dat maar, van de gemeente aankondigde, zei hij: op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten der hel, de kuil dan wel de muil van de leeuw, zullen haar niet overweldigen. Wordt op voorhand gezegd. Mogen uw God u verlossen. Nou, dat is wat hij zou doen. En die parallellen vinden we hier inderdaad in terug. Het leidt ook bij, laat ik het anders zeggen, al die geschiedenissen, zowel van Daniel als van de Heer Jezus, als van Israël, als van de gemeente. Het leidt onder alle omstandigheden tot eer van God. Want zo eindigt het hoofdstuk ook. Dat wil zeggen dat deze Darius aan alle volken, natie en tongen, vers 26, aan alle volken, natie en tongen laat weten dat de God van Daniel de enige echte God is. In vers 27. Van mij is bevel gegeven, het moet dus, dat men in de ganse heerschappij mijns koninkrijks beven en sidderen voor het aangezicht van de God van Daniel, want hij is de levende God en bestendig, standvastig, hij blijft staan, betrouwbaar. Hij is bestendig in eeuwigheden en zijn koninkrijk is niet verderfelijk en zijn heerschappij is tot het einde toe. Hij verlost en redt, hij doet tekenen en wonderen in de hemel en op aarde. En de aardigheid is dat als die periode om is, die 2000 jaar om is, en de levende Heer zal verschijnen, en Israël zal wedergeboren worden, verzameld zal worden uit de verstrooiing, zou ik maar zeggen, en de gemeente met Christus zal geopenbaard worden in heerlijkheid, dan wordt inderdaad dwingend de wereld opgelegd, dan wordt er bevel gegeven dat men deze God zou dienen. Precies zo. Omdat zijn eeuwige koninkrijk gevestigd zal worden. En bovendien wordt in dat verband zelfs gezegd dat hij tekenen doet aan, en wonderen in de hemel en op aarde. Dat zeggen andere profeten namelijk ook, maar zelfs in het Nieuwe Testament wordt geciteerd. Dat aan het eind van de 70e week de Heer in de heerlijkheid zal verschijnen en hij zal tekenen doen.